Van Galen komen de Ajax redden. Jiménez loopt uit op de Koen Dille-index. En PSV verhooft het kasteel. Dit is de nieuwe titelstrijd.
Zinderende ontknoping in de Eredivisie.
Het is nu klaar. Feyenoord. PSV.
Ajax is landskampioen.
Dit is Titelstrijd.
Ja, goedemorgen Erik. Ik zit hier vandaag weer met Tivo en Yannick. En zoals altijd, hoe was jullie weekend?
Ja, zeker. Was goed. Was weer goed, Brecht. We zitten met dezelfde samenstelling als een week geleden. Dus ja, moet weer een mooie show.
Laatste keer. We moeten weer even een weekje wachten, volgens mij.
Dan is Daan weer terug. En dan heeft Daan genoten van zijn welverdiende vakantie. Wie nu ook even een paar dagen vrij heeft, althans, dat denken we, is Arne Slot. En die gaat met een redelijk gevoel de interlandperiode in.
Ja, het was een. Alle topclubs kwamen natuurlijk in actie op de zondag. Dan denk je, er komt gelijk wel wat vuurwerk aan. Feyenoord in actie. Het bleef toch wel een beetje uit. Het was wel een saaie wedstrijd. Maar ik denk na zo'n vermoeide Europese wedstrijden die zijn gespeeld. Daar hadden zowel Feyenoord, Ajax en PSV last van. Maar Feyenoord deed wat ze moesten doen. Ze wonnen 0-2. En er was weer een man die opstond, hè?
Ja, eigenlijk een terugkerend verhaal. Santiago Jiménez telt er weer twee bij.
Ja, hij had ook wel hulp van de keeper bij de eerste goal. En de kleinere teams zoals PEC, die gaan zich heel verdedigend opstellen tegenover Feyenoord. En dan moet je wel antwoord hebben. Maar het helpt altijd als de tegenstander een handje helpt natuurlijk.
Ja, en hij staat nou op 12 goals. Nou, de Koen Dille-index wordt er nog vaker bijgepakt dan de tussenstand op de ranglijst van de Eredivisie bijna. Ja, zegt het nog iets of moeten we dit nog even mee wachten?
Ja, in welke zin dat hij dat gaat bereiken?
Ja, is het überhaupt reëel dat hij zo ver gaat komen?
Nou, had er zelf wel vertrouwen in, hè?
Ja,
hij
ja.
Zegt, ja, met God is natuurlijk alles mogelijk, waren natuurlijk zijn teksten naar de wedstrijd. En hij sloot echt helemaal niks uit. Maar ja, kan je natuurlijk weinig over zeggen, maar hij piste er wel heel makkelijk in op het moment. Ja,
gaan we kijken hoe hij terugkomt van de interlandbreek. Iemand die ook opviel bij Feyenoord, maar dan misschien in een andere zin, was Minté.
Ja, vorige week hebben we hem nog behemeld, belichaamd, maar... Ja, hij heeft toch zijn oogkleppen, had hij nou deze speelronde weer op. Ja, in de eerste helft, ik heb een paar acties gezien waarvan ik dacht, wat ben je nou aan het doen, jongen? Het was echt, tegen Go Ahead Eagles zag het er allemaal nog wel super uit. Maar ja, nu een paar keer dat hij alleen op de keeper ging, was een momentje, zo'n countermoment uit de corner die we toen ook in de arena zagen, weet je wel. Ja. Dat Feyenoord met veel man eruit kwam. Nou, Minté heb snel het weggestoken. Kon zo Paisao inspelen. Die stond al met zijn handen klaar. Die was al bijna aan het juichen, maar Minté die schoot zelf. Ja, en nog een paar van dat soort acties. En dacht ik, nou, in de rust zal hij zijn oogkleppen wel afdoen, maar hij kwam het veld erop en ik zag ze nog gewoon erop zitten. Hoor.
Ja, dus, het was niet het beste weekend voor Minté. Die de laatste tijd wel beter in vorm is Hartman. Want die gaat denk ik wel met een goed gevoel richting Oranje.
Zeker weten. Die was tegen Atletico ook alweer echt van hoog niveau. Feyenoord speelde niet geweldig, maar ik vond één speler inderdaad die er wel uitsprong, dat was voor mij echt wel Hartman. Hoor. Die heb ik ballen zien geven. Nou, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Deed me een beetje denken aan Beckham, de crossballen. Ja, serieus. Ik heb die crossballen zien geven. Nou, dat komt ook een beetje door die... Heb je het toevallig al gekeken, die documentaire op Netflix?
Ik heb hem nog niet bekeken, maar ik zag wel een stukje voorbij komen over zijn korte haren die hij gaat bespreken.
Ja, mooi. Dat is mooi docu. Sowieso voor de luisteraars ook leuk om te kijken. Maar ja, die heb ik een paar crossballen zien geven, wat we niet van hem gewend zijn. We weten dat het een felle gifkikker is, maar die heb ik echt... Nou, dat heb ik nog nooit gezien.
Hartman gaat hier met een goed gevoel richting Zeist. En Feyenoord doet wat ze moeten doen. En dat deed PSV ook op het kasteel.
Ja, op voorhand natuurlijk een heel lastige wedstrijd. Sparta uit. Die hebben ook Feyenoord nog op 2-2 gehouden in het begin van het seizoen. Dus dan kun je de borst nat maken. Maar PSV is in de tweede helft weer overeen gegaan. En ook met een flinke uitslag uiteindelijk. Nog een raar buitenspelmoment. Waardoor een treffer werd afgekeurd. Maar al met al is het feest in Eindhoven volgens mij.
Ja, feest in Eindhoven met een heel klein smetje.
Ja, dat is het wegvallen van onze Noah Lang natuurlijk.
Ja, onze zeg je, want de interlandperiode komt eraan. Dan gaan we later nog even over spreken over de kopzorgen van Koeman. Maar dat zag er niet helemaal lekker uit.
Nee, hij greep ook meteen naar zijn been bij die overtreding. En daarna vervangen door Lozano, die het overigens prima deed. Maar nu heeft Koeman wel nog grotere zorgen in de aanval. Want hij had natuurlijk al maar 5 of 6 aanvallers. En dan valt Lang ook nog weg. Dan haalt hij wel Stengs op. Maar dat is toch een ander type speler dan Lang.
Ja, ik ben dadelijk benieuwd hoe jullie aanval eruit gaat zien. Dat gaan we later even bespreken. Een ander lichtpuntje misschien wel op het kasteel. Ook voor Koeman. Stond in de goal.
Ja, Olij. Hij krijgt natuurlijk al 4 om zijn oren. Maar hij had ook een paar schitterende ballen weer eruit gehouden.
Ja, mooie redding op die vrije trap van Theese bijvoorbeeld.
Ja, zeker. Dat was ook een van de hoogtepuntjes van hem. Nou ja, die doet gewoon wat hij moet doen. Die raakt niet in paniek van de selectie van Nederlands elftal. En die keepte het is moeilijk om raar om te zeggen, maar met 4 tegengoals toch wel een aardige wedstrijd. En ja, dat was prima.
En dan gaan we daar kijken of het bij jullie in goal komt of niet. Ik denk nog even benoemingswaardig, de goal van Bakayoko.
Ja, dat leek haast Robben, hè? Gewoon naar binnen gaan en niemand gaat ervoor staan. Hij pegelt om de kruising in. Het was ook een hard schot. Het was niet alleen mooi geplaatst, maar er zat ook echt heel veel snelheid aan. En dat kan je Olai ook totaal niet kwalijk nemen natuurlijk. Gewoon een hele mooie goal.
Ja, daar zie je echt die kwaliteit, weet je wel. Die spelers die niet blind schieten met de wreef, of maar echt binnenkantje wreef, hard. Ja, was
zelfvertrouwen.
Echt een goede goal. Ja. En ja, we hadden natuurlijk net al over dat lang uitviel. Want er viel een andere jongen in. Irving Lozano natuurlijk.
Ja, helemaal niet verkeerd om die nog op de bank te hebben natuurlijk.
Nee, zeker niet. En die werd ook zelfs man of the match nog. Hè. Dus zeg genoeg over de aanvallende mogelijkheden van PSV en hoe makkelijk het eigenlijk wel niet gaat.
Die gaf ook bij die goal van Bakayoko ook een perfecte bal op hem, waardoor hij meteen door kon. Ja. Heel, heel splijtend, heel goed.
Ze hebben geen ruzie meer, denk ik, hè?
Nee, ik denk dat ze bij PSV helemaal geen ruzie meer hebben, nee.
Nee.
Nou, dan hebben we eigenlijk Ajax, hoor maar zeggen, Feyenoord en PSV besproken. Het gaat de laatste weken vaak om Ajax, maar voordat we daar naartoe gaan, ben ik eigenlijk wel benieuwd. We hebben nou 8 speelrondes gespeeld. We gaan weer richting een nieuwe interlandbreak. We hebben en Feyenoord en PSV behandeld. Is er al een favoriet aan te wijzen tussen hun twee?
Ik denk echt oprecht dat het op de onderlinge wedstrijden gaan dingen beslissen. Nu staat PSV natuurlijk beter voor. Dat is gewoon een feit. Feyenoord staat 4 punten achter in de qua verliespunten. Je hebt natuurlijk ook nog een AZ en Twente die nu nog meedoen. Maar die ik niet op de lange termijn mee zie doen. Maar ja, nu zou je zeggen PSV. Maar ja, die twee onderlinge duels, die gaan het hem echt doen, denk ik.
Ik wil toch een keuze horen.
PSV.
PSV, Tivar?
Nou, het ligt aan zoveel factoren die je nu nog niet kan besluiten. Bijvoorbeeld als een Gimenez wegvalt, dan heeft Feyenoord echt een groot probleem. Want hij heeft de helft van de goals in zijn zak, bijvoorbeeld, zo'n beetje. En we weten ook nog niet hoe ernstig de blessure van Lang is, bijvoorbeeld. Dus ja, als je kijkt naar de blessures, dan moet je inderdaad kijken hoe worden de wedstrijden tussen Feyenoord en PSV gespeeld. Ik vind tot nu toe PSV een heel sterke indruk maken, maar ze hebben ook nog niet tegen heel veel topclubs gespeeld. En wie weet wat de Champions League nog gaat brengen verder aan drukke schema's. Dus ja, het is heel moeilijk om er een touw vast te knopen, maar ik denk ook PSV.
Maar daar valt juist wel nu de winst te behalen, hè, voor PSV. Kijk, afgelopen seizoen zag je inderdaad dat tegen die kleinere ploegen ging het allemaal wat moeilijker. Werden die wedstrijden soms ook verloren of gelijk gespeeld. Er werden in ieder geval punten verloren. Nou, Feyenoord won die kleine wedstrijden over het algemeen wel. Ja, als PSV die kleine wedstrijdjes gewoon blijft winnen, dan valt daar de winst te behalen nu voor de Eindhovenaren. Dus,
ja, er is in de eerste 8 weken ook helemaal niet een reden om te zeggen dat PSV niet favoriet is. Want het is gewoon vanaf de eerste week al goed. Dus.
Ja, het belooft in ieder geval nog een spannende strijd worden tussen die twee. Inderdaad, wat jij ook zegt, AZ niet vergeten. Want die doen op papier, die doen eigenlijk gewoon nog steeds mee om de landstitel. En die gingen op bezoek bij Ajax. Ja, en dan zou je van tevoren zeggen, is het een lastige wedstrijd?
Voor,
ja. Dat was dus de vraag. Ja. Was het een lastige wedstrijd voor AZ?
Nou, nee, als we de wedstrijd zien, niet inderdaad. Maar het begon natuurlijk allemaal al voor die wedstrijd. Hè? Je ziet het opstellingformulier weer komen. Je denkt, nou komen de vastigheden komen terug. Ja, moet Stijn toch weer, ziet hij toch weer twee basisspelers wegvallen in de zin van Berghuis en Soetalo. Ja, dan moet je toch maakt hij verrassende keuzes of verrassend. Medic is wel een logische vervanger van Soetalo natuurlijk. Maar ja, van Axel Dongen op links, Berghuis op 10. Ja, dan gooi je toch wel weer wat dingen om, hè, ook in je aanvalspel, want dat was tegen AEK nou wel een van de dingen. Ja, het was niet geweldig, maar als je dan een lichtpuntje eruit moet vissen, was dat nog wel het aanvalspel. Ja, nu valt dat ook weer half weg met een jeugdspeler erin. Aankopen op de bank. Hè? Laat hij gewoon op de bank zitten.
Ja.
Dus ja, dat was wel opvallend.
Ja, er gebeurde natuurlijk veel op het veld, maar eigenlijk nog meer naast het veld bij Ajax. Want wie zat er op de tribune? Louis van Gaal.
Ja, het was weer een iconisch beeld, hè? Vooraf je zie je de heertjes de tribune opkomen. Met Jan van Alst, Maurits Hendricks. Die zag je ook al een soort van verschrikt kijken toen Van Gaal.
Die hadden even oogcontact, maar je zag gelijk, ja, dat zit niet helemaal geweldig tussen die
twee. Ga je toch op letten, hè? Ja, meer van dat zo'n Hendricks, die kijkt dan wel van, oh, daar is die, hoor. Daar is die. Ja, nou. En natuurlijk worden dan die twee worden ook gevolgd. En achteraf werd er ook een beeld gevangen door ESPN, dat Van Gaal. En die fluisterde iets in het oor van Alst.
Ja, bij dat gesprek tussen Van Hals en Van Gaal zal waarschijnlijk ook de naam van Stijn gevallen zijn. Want daarna na de wedstrijd kwam nieuws naar buiten dat zijn positie besproken zou worden.
Ja, we weten natuurlijk niet wat daar besproken is. Maar de altijd goed doorgevoerde of ingevoerde Fabrizio Romano, die meldde dat de positie van Stijn intern onder de loep wordt genomen. En wat daaruit gaat vloeien, dat, dat is nog een ongewis. Algemeen Dagblad heeft daar wel gemeld dat Stijn voorlopig aan zal blijven. Maar ja, Valentijn Riese kan vanmorgen weer met wat ander nieuws.
Ja, iedereen zegt wat anders. De AD zegt ook dat Stijn aanblijft inderdaad. En Romano zegt van niet, want er is een flinke ontslagpremie en dat soort zaken. Dus het heeft ook niet zo heel veel zin om erover te praten. Riese zegt ook dat Van Gaal de touwtjes nu al in handen heeft en een flink gesprek gaat voeren met Stijn. En dan een besluit gaat nemen. Dus dat, ja, dat gaan we deze week zien, denk ik.
Ja, en ook vanuit de spelersgroep ook een heel opmerkelijk interview van Steven Bergen achteraf. Ja, die komt sowieso nooit met hele sterke teksten, vind ik. Maar er wordt hem gevraagd naar, nou, wat moet Ajax nou doen? En dan heeft hij blijkbaar een mening die voor zich houdt. Ja, dus, en wat dat nou precies betekent, ja, mag je zelf invullen, maar...
Het straalt ook niet heel veel vertrouwen uit voor de komende periode. Nee. Louis van Gaal is inderdaad begonnen. Hij was aanwezig. Alle bronnen zeggen wel, hij heeft het hoogste woord binnen Ajax.
Ja, het is toch de trainer die in 1995 nog de Champions League won met Ajax bijvoorbeeld. En de afgelopen decennia misschien wel de meest gedecoreerde trainer is uit Nederland. Dus dan heb je wel iemand met een mening aan boord. En hij is ook heel erg bekend omdat hij zijn eigen plan trekt, heel erg solistisch te werk gaat. Beetje zoals iemand die onlangs nog vertrok bij Ajax. Maar,
Ja, hij moet advies geven, hè? Maar ja, dat is wel een aparte rol eigenlijk. Hè? Want advies, ja, dat mag je ook, natuurlijk ook gewoon in de wind slaan als je dat zou willen als bestuur. Maar knappe man als jij het advies van Louis van Gaal.
Weinig zullen dat durven. Dan hebben we Van Praag, die is teruggekomen Ajax van Gaal. En daar kwam de volgende oud-Ajax ziet aan, John van der Schip.
Ja, en Van Wijk ook nog.
Ook Van Wijk ook, ja.
Ja, maar John van Schip die gaat het technische hart ondersteunen bij Ajax inderdaad. Met waar Klaas van Huntelaar nu ook een beetje een vinger in de pap heeft. En Rafael van der Vaart zou er nog voor benaderd zijn. Die heeft die uitnodiging afgeslagen. Maar het Ajax-DNA keert toch weer een beetje terug in heel de organisatie.
Ja, en gaat het Ajax-DNA dan ook terugkeren in de vorm van een andere coach? Want inderdaad, zijn positie wordt besproken. Nou, kwam het nieuws naar buiten dat hij waarschijnlijk nog wel blijft tijdens de interlandperiode, Maurie Stijn. Maar we zitten hier niet voor niks. De kans dat hij de laan uitgaat dit seizoen is groot. En dan ben ik natuurlijk benieuwd naar jullie meningen. Wie zou dan dat stoeltje moeten invullen?
Ja, als de resultaten inderdaad zo blijven, dan is het onomkoombaar inderdaad. En misschien niet ver omdat Stijn er nu nog zit, maar inderdaad, we moeten wel alvast even een beetje vooruitkijken naar hoe de zaken zouden kunnen verlopen. Ja, waar Ajax nu bij gebaat is gewoon een trainer die gewoon resultaten behaalt. Punten halen, gewoon weer terug kunnen knokken op de ranglijst. Ja, met deze opmerking raak ik me bij veel Ajax die misschien niet geliefd maken, maar ik denk echt dat er stiekem moet worden gedacht aan een korte termijn oplossing. En dan kom je uit bij misschien wel bij een dik advocaat die nou vrij is. Die weet hoe die zijn verdediging moet organiseren. Misschien moet je wel eens een keer terug gaan vallen op een 5-3-2 maar. Dat je in ieder geval dat het verdedigend dicht gehouden wordt. Want ja, ook tegen AZ was het weer schrijnend, de doelpoging. Het was minder dan tegen AEK. Maar echt, spelers lopen zo makkelijk door die Ajax-defensie heen. Ga nou maar voor die korte termijn. Stel maar zo'n advocaat aan en zet een Snijder bijvoorbeeld ernaast als assistent.
Wordt het wel heel kort, hè?
Ja,
wordt het een heel kort termijn stap.
Ja. Maar die zou dus ook met de advocaat, want die heeft natuurlijk een aanbieding uit Curaçao afgeslagen, zou eigenlijk meegaan met advocaat, zijn de verhalen. Nou, dan heb je ook weer je eigen DNA. En dan moet je inderdaad voorin wel met twee spitsen gaan spelen. Maar ik denk dat we allemaal nog weten, toen Ajax Bergwijn kocht van Tottenham, dat was in de periode bij het Nederlands zelf dat Nederland ook met twee spitsen speelde. En toen hebben we denk ik de beste Bergwijn ooit gezien in zijn carrière. Dus ik denk dat misschien helemaal niet zo'n verkeerde oplossing voor de korte termijn zou zijn. En dan kun je vanaf daar weer rustig gaan nadenken over het vervolg.
Dus even resume, jouw oplossing. Advocaat, Snijder daarnaast, 5 verdedigers gaan spelen. En zo moet Ajax de nodige punten gaan binnenhalen om Europees voetbal veilig te stellen.
Dat denk ik wel. Dat is echt helemaal, dat strijkt tegen de haren van Ajax in. Maar dat is op dit moment wel echt, denk ik, een reële optie die ze zouden kunnen doorvoeren binnen Ajax.
Dan kijk ik even die voor aan. Heb jij een andere oplossing?
Nou, ik denk sowieso dat dit seizoen Europees voetbal al kan worden weggestreept. Zelfs voor play-offs. Want het is ook niet zo dat Ajax nu een paar oplossingen heeft en over een paar weken draait het allemaal weer en ga je elke wedstrijd winnen. Want je loopt nu al zoveel punten achter op de concurrentie. Het is dat je met 3-2 voor staat wanneer je tegen RKC die je laatste paar minuten afmaakt. Maar anders is het aantal verliespunten al heel groot. Misschien de laatste keer dat Ajax überhaupt een buitenlandse coach was volgens mij in de jaren 90 met Olsen. Dat was die Deen. En ja, misschien moet je daarop terugvallen. Want ja, het Ajax-DNA terughalen. Ja, je kan ook nu een Seedorf voor de groep gooien. Maar daar ben je ook heel vroeg mee thuis, denk ik. Dus misschien moet je gewoon een Graham Potter of zo zien te betalen. Die heeft het bij Brighton toch heel goed gedaan voordat hij naar Chelsea wegging. Met het voetbal dat Ajax ook ambieert. Je hebt aanvallend spel, veel felheid en inzet. En dat Brighton, dat is toch van plek 16 naar plek 9 gegaan in de Premier League voordat Potter daar stopte. Nu ging het bij Chelsea niet goed, maar ja, dat gaat het nu ook niet. Die staan alsnog 11e volgens mij, na al die recordaankopen. Dus misschien moet je het over een andere boeg gooien. En dat Ajax-DNA is natuurlijk wel belangrijk, maar ik vind het niet leidinggevend.
Nou, het verschil is wel leuk tussen Graham Potter en Dick Advocaat.
Dat is wel een flink verschil inderdaad. Maar, ja, maar jij schrijft Ajax wel echt al af voor de play-offs plekken zelfs al.
Ik denk het wel, want in ja, maar die... Ja, de Europa League gaan ze sowieso niet echt redden, denk ik. Die twee gelijke spelen is wel oké, maar wat ze daar lieten zien was ook niks.
Oh, je bedoelt dit Europees voetbal. Ik dacht volgend jaar een nieuwe campagne.
Nee, dat bedoel ik ook, want ik denk echt dat Ajax 10 of zo wordt. Ik denk, dat is echt een proces van maanden voordat het weer gaat draaien. Want het zit nu ook in de koppen van alle spelers.
Ja, als je daar toch een keuze neerzet die gewoon de verdediging stabiel kan maken, dan hebben ze toch in de aanval gewoon genoeg kwaliteit die nog wel gewoon wedstrijden kunnen beslissen en de nodige punten kunnen binnensprokkelen.
Nou ja, ja, je kan Stijn heel veel verwijten, maar ik denk toch dat de balans in de ploeg ook een heel grote factor is waarom het niet loopt. Want Stijn liet het wel gewoon zien bij Sparta.
Hm. Nou ja, over de kwaliteit gesproken gaan we gelijk verder. Want we gaan bij het schouwtje van de week. Ga je over iemand in de selectie bij Ajax beginnen die toch misschien iets meer kwaliteit of minder kwaliteit had dan verwacht?
Ja, het is... Het gaat over George Mikotadze. Nou, die mocht invallen omdat Van Axel Dongen natuurlijk uitviel. Nou, hij zal misschien al een beetje chagrijnig op de bank hebben gezeten, omdat hij ook na het uitvallen van Berghuis ook weer niet mocht spelen. Maar dat chagrijn nam hij ook mee in het veld. Want ik heb nog nooit iemand zo ongeïnspireerd en gewoon echt plichtmatig inzien vallen als Mikotadze. Voor 16 miljoen gehaald. Misschien ook niet zijn favoriete positie, maar ja, geef het Stijn maar te doen hoor, met iemand met zo'n ogenschijnlijke houding het veld in komt lopen. Ja, ik vond het echt schrijnend om te zien.
Want hij ging nou hangend op links spelen om dan voor Axel Dongen te vervangen. Het is een spits, annex valse 9.
Ja, we weten allemaal nog steeds niet echt wat het is. Hè. Het is inderdaad, bij Mets heeft hij in de spits gespeeld. Hij heeft wel eens vanaf rechts gespeeld. Wel eens vanaf 10. Links denk ik nog nooit, maar hij wisselde volgens mij ook in de wedstrijd tegen AZ. Wisselde hij wel eens af met de rechterkant. Maar ja, ik vond het echt... De een naar de andere foute paas en er kwam gewoon niks van af.
Ja, een negatief schoutje voor Mikotadze. Dan gaan we door naar jouw schoutje van de week hiervoor.
Ja, ik blijf ook bij Ajax AZ, maar ik kijk denk ik toch voor de verandering naar de tegenpartij. Want ik vind dat Jordi Klaasie heel erg onderbelicht is in de Nederlandse voetballerij überhaupt. Volgens mij is hij al 32 en tegen Ajax deed hij alles goed wat bij Ajax ontbrak als het ware. Dus voor deze keer wijk ik af van de traditionele top 3 en vind ik toch wel dat Klaasie een compliment verdient.
Is hij niet bij Oranje?
Nee, dat vind ik ook wel apart. Maar Koeman die maakte de keuzes. Niet ik, gelukkig maar. Maar ik vond dat Klaasie het al heel goed doet. Heel lang goed doet bij AZ. Die heeft zichzelf echt weer herpakt. En dat mag wel eens uitgelicht.
Dat is een positief schouwtje voor Jordi Klaasie.
En jou, Brecht?
Ja, mijn schouwtje van de week gaat naar Peter Bos. Ik vind het toch knap hoe die 8 wedstrijden op rij naar de volle buiten heeft gehaald. Weinig tegendoelpunten, want dat hing natuurlijk ook een beetje aan hem. Dat Bosbal het risico meebracht. En dan toch wel misschien wel de mooiste aanname van het weekend.
Ja, hij kan het nog, hè?
Hij kan het nog. Dus een positief schouwtje voor Bos die goed bezig is.
En ook wat bravoer, hè? Gooide die meteen in. Zo moet dat.
Hij is heel relaxed en geeft hem eens ongelijk. Iemand die minder relaxed is de afgelopen weken, maar die denk ik heel blij is met het resultaat, is Erik ten Hag. We gaan even naar het buitenland. Want die wist toch op magistrale wijze de overwinning binnen te slepen.
Ja, maar goed, kun je daar ten Hag credits voor geven dat McTominay weer is... Die heeft dat 3 keer per seizoen ongeveer, dat McTominay ineens een soort oude Ronaldo R9 wordt en dat hij 2 goals erin prikt in 4 minuten tijd.
Wacht even, we hebben nou Hartman is Beckham en McTominay Ronaldo.
Ja.
Het gaat lekker hier op de maandagochtend, jongens.
Inderdaad,
We moeten toch wel een beetje uitkijken met wat we zeggen, volgens mij. Nee. Het blijft voor altijd op YouTube staan, natuurlijk.
Maar ja, deze was wel broodnodig, toch? Om even een open deur in te trappen.
Ja, ook wel een beetje mazzel, want die koppel van McTominay die gaat via de keeper de paal erin natuurlijk. Alleen Ten Hag had het wel nodig. Het draait de laatste weken heel stroef. En ik weet niet, middenmotor nu hè, in de Premier League momenteel.
Nee, een overwinning voor Ten Hag. In Nederland die iets minder eruit kwam in de Premier League was Nathan Ake, want die verloor de toppen van Arsenal.
Ja, het was een heel ongelukkig moment natuurlijk. Het was wel een heel leuk duel. Het ging ook echt gelijk op. De scheidsrechter pakte wel een negatieve hoofdrol met zijn beslissing over Kovacic. dat je denkt van, waarom staat hij nog op het veld? De eerste overtreding in de, na een half uurtje, dat was gewoon direct rood. Maar ja,
Ødegaard, man, die kan gewoon zijn enkel breken.
Ja, dat was levensgevaarlijk. Ongeveer. Want Ødegaard, ben je gewoon een smaakmaker kwijt voor een jaar. Dan is de titelrace van Arsenal ook voorbij, als dat echt ernstig is. En daarna nog die tackle op Rice. Dat is volgens mij in elk ander land geel. Of bij elke andere scheidsrechter. Maar ja, het leek 0-0 te worden. Maar toen schoot Martinelli en via het hoofd van Ake toch erin. Dus dan heb je hoofdpijn en heb je tegengoal.
Ja. Dan ga je lekker richting Zeist met het verlies van toppen.
Ja, en oké, had ook nog in de openingsfase had hij zelf ook nog kunnen scoren. Hè? Schoot hij over. Schrok je een beetje van de kans die hij kreeg. Maar
ik vond nog knap hoe die bal raakte. Ja. Dat was toch een hele atletische beweging.
Ja, het is geen spits. Laat
nee,
het
dat niet.
Ja, laten we het even voor neutraal kijken. Leuk dat de titelrace daar spannend blijft. Dat City niet weer vandoor gaat, toch?
Titelstrijd, hè?
De titelstrijd, ja. Dan gaan we nog even twee korte individuen benoemen in het buitenland. Twee Nederlanders. Tijani Reijnis, beginnen we even mee.
Ja, speelde ook weer een hele wedstrijd bij AC Milan. In een duel met misschien wel de meest gekke slotfase van het seizoen.
Ja, we gaan toch even benoemen. Ook al is geen Nederlander, nee. Omdat het zo krankzinnig is. Odovi Giroud ging op goal.
Ja, maar het is ook een alleskunner, hè, die Giroud. Die wordt ook al een paar jaar belachelijk gemaakt. Maar hij is gewoon de all-time topscorer van Frankrijk. En hij heeft het bij elke club wel laten zien. Of het nu een heerlijke assist is of een goede goal. Maar ja, hij kan dus ook keepen blijkbaar.
Ja, maar alles kunnen. Ja. Ja, het was had nog een goede redding zelfs. Dus,
ja, voor de mensen die het niet gezien hebben. 96 minuten uit mijn hoofd. Gaat Giroud op goal naar de rode kaart van Marjan. Als ik het goed zeg.
Ja, klopt.
En hij kreeg dus nog iets te doen. En hij gooide bijna gewoon zijn hele leven ervoor.
Diepe bal. Je zag hem inderdaad in het duel springen met zijn hoofd. Weggedraaid, zeg maar. Van als ik was in mijn hoofd, maar niet raakt. Misschien wel naar Etienne Vaassen gekeken. Maar hij had de bal gewoon met zijn hele hebben en houden. En AC Milan pakte de punten. En Reijnis met blij gevoel naar Zeist.
Nou, Reijnis pakte de punten. Iemand die met iets minder gevoel naar Zeist gaat, was Xavi Simons.
Ja, die speelde met Leipzig tegen degradatiekandidaat Bochum in Duitsland. Ja, het werd 0-0 en Simons die mocht aanleggen voor strafschop. Maar het was de derde strafschop in zijn carrière. Maar die miste voor de eerste keer. Maar hij zat net als Reijnis ook op de tribune zijn.
Ja, ze waren beide aan het kijken. Omdat ze natuurlijk moesten gaan melden voor het Nederlands elftal. Waar Ronald Koeman denk ik een aardig puzzel heeft te leggen. Want we gaan even het lijstje af. Verbeter me of vul vooral aan als ik iets vergeet. Gakpo, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Memphis Depay.
En Botman.
En Noah Lang. Noah Lang die zich dit weekend aan het lijstje toevoegde. Ja. En dan blijft er vooral voorin vrij weinig over.
Ja, het was al vrij dunne spoeling in de aanval. Het is wel eens beter geweest voor het Nederlands elftal. Vroeger had je gewoon mocht je kiezen tussen een Van Persie en een Huntelaar. En ja, nu heb je die luxe niet meer. En het wordt echt puzzelen tegen Frankrijk. Vooral als je echt een resultaat wil pakken. Zeg, van Griekenland moet je winnen, maar een gelijkspel tegen Frankrijk is natuurlijk ook mooi meegenomen.
Ja dat zal echt een heel lastige kwijt gaan worden, Frankrijk. Ja, Koeman gaat ongetwijfeld weer terugvallen op zijn 5-3-2, zou je zeggen.
Ik zit hier misschien niet met twee bondscoaches aan tafel, maar we gaan het toch even doen. Vooral voorin is de spoeling heel dun, dus dan ben ik vooral benieuwd naar jullie. Hoe gaat jullie aanval eruit zien? Dan begin ik bij Tivar.
Ja, Frankrijk zal waarschijnlijk met een viermans verdediging spelen. Dus dan is een 5-3-2 wel heel lastig. Nou, nu heb je wel de wingbacks die kunnen opkomen, maar ik denk toch dat je het op een 4-3-3 moet gooien.
En dan weer tegen zo'n Zeepert aanlopen.
Nou ja, tegen Frankrijk mag je tegen zo'n Zeepert aanlopen. Maar dan kan je dat wel doorzetten tegen Griekenland. En ik denk echt, het klinkt misschien heel amateuristisch, maar het enige wat telt is dat je van de Grieken wint. En ja, als je dan weer met 4-0 de bietenbrug opgaat maar tegen Frankrijk, dan is dat maar zo.
Maar tegen Griekenland spelen we ook 5-3-2, hè?
Ja, maar ik weet niet of
ze stonden 3-0 voor binnen de 1 helft.
Ja, maar ja, nu, je kan nu moeilijk een Brobby en een Weghorst in de spits zetten en gaan bidden. Ja.
Ja, maar dan
er is geen
steeds
ideale oplossing.
Er is geen ideale oplossing, maar ik wil dan toch de aanvallers van jou horen.
Ik zou dan toch, Bergwijn, die liet het niet zien op de 10-positie gisteren, zondag, laten we dat maar zeggen. Dus dan moet je hem maar op linksbuiten zetten. Dan zet je Brobbie in de spits met een Weghorst die nog in de 80ste minuut een bal kan doorkoppen. En dan kan je op rechts Xavi Simons neerzetten bijvoorbeeld.
Nee, dan schrijf
ik ga wel met in de 5-3-2 spelen. Ik ga met Weghorst en Malen spelen voorin. En op 10 Xavi Simons, want zo was dat ook toen tegen Griekenland. En dat werkte wel aardig. Nee, Malen speelde toen tegen Ierland inderdaad. Maar die kan in een 2-spits systeem spelen. Dat hebben we vaak genoeg gezien. En Weghorst, die is zijn gewicht vaak genoeg in goud waard geweest voor Nederlands elftal. Xavi Simons erachter, dan denk ik dat daar nog wel wat te halen zou kunnen vallen.
Het is wel een interessante linie om in de gaten te houden. Wat ook een interessante positie is om in de gaten te houden, is de doelman. Want we hebben nou Olij, Verbrugge en dan toch nog Noppert die opgeroepen is. Wie gaat bij jullie keeper van aanstaande vrijdag?
Het is misschien een beetje eng, maar ik zou denk ik Olij voor de Leeuwen gooien. Want het is niet een keeper die vaak een blunder maakt. En ja, Noppert is er nu bijgehaald, maar die kreeg al rust van Heerenveen omdat hij niet lekker in zijn vel zat. Dus dan ga je hem niet tegen Frankrijk laten spelen 3 dagen later.
Ja, dus de Spartaan gaat keeper tegen het grote Frankrijk.
Ik vind dat hij het verdient. Hij laat nu al minstens 2 seizoenen zien zonder echt slechte periodes te hebben. En de keeper is wel echt een pijnpuntje bij Oranje. Dus ja, als je dat eindelijk kan oplossen.
Ja, ik zou dat niet doen hoor. Ik zou denk ik toch voor Bart Verbrugge gaan, denk ik. Natuurlijk talentvolle keeper. Maakt hierna wel zijn foutje. Maar dat zijn vooral foutjes in opbouwfase, zeg maar. Het zijn geen ketsers die hij maakt, zeg maar. Dus qua keepersgedeelte zit dat wel oké. Ja, die zou ik... Dat is ook zijn interlanddebuut trouwens. Die dan gaat maken. Maar dat zou ik wel aandurven.
Jullie sluiten bij de Noppert gewoon uit. Die is bijgeroepen, dat gaat hem niet worden.
Kun je niet doen, want de geluiden zijn ook geweest dat ze tegen Noppert hebben gezegd toen hij afviel. Joh, pak lekker een paar dagen vakantie. Pak jezelf. Want zijn prestaties zijn niet zoals ze zijn geweest natuurlijk bij Heerenveen. En nu er toch weer bijgekomen, ja, dan kun je zo'n... Ja, natuurlijk wel de touwen van jou, maar die kun je niet weer erin zetten dan op dat moment, denk ik. Als je met die achterliggende gedachten gaat nadenken.
Nou, dan gaan we het in de gaten houden en dan sluiten we af met een voorspelling.
Nederland-Frankrijk. 1-3.
Wilde ik ook zeggen, maar dan zeg ik dat het nog spannend wordt 1-2. Want Frankrijk heeft al 15 punten, die hoeven niet eens meer heel erg. Maar dan alsnog verliezen.
Nou, bij de overwinning van Frankrijk is Frankrijk al geplaatst, hè?
Ja, maar ja, denken ze dat ze geen punten gaan pakken tegen Gibraltar de tweede keer of zo?
Nee, dat is waar. Precies, maar het is wel, dan zijn ze maar klaar, weet je wel. Dan heb je het wel gehad.
Of ze willen niks riskeren.
Ja.
Dan gaan we met geknepen billen naar de wedstrijd vrijdag kijken. Kijken hoe Koeman de puzzel gaat oplossen. En dan wil ik jullie thuis bedanken voor het kijken en of luisteren aan deze nieuwe titelstrijd. Vergeet niet alle hoge ratings te geven, duimpje omhoog te abonneren. En dan zien we jullie volgende week weer.